SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
Nicoline, het gedoe met Frankrijk, dat blijft maar doorsudderen.
Ja, het was alweer een paar weken geleden dat Macron ergens in de wandelgangen van de hele Glasgow-conferentie had gezegd dat Scott Morrison een leugenaar was over dat hele onderzeeërsschandaal eigenlijk. Althans, er was een deal tussen Frankrijk en Australië en Australië heeft het opgezegd. Nou, Macron laat het niet over zich heen lopen en zegt van ja, Scott Morrison heeft gelogen tegen mij erover. En wat Scott Morrison dan weer doet, ja, dat is ook gewoon niet chic. Die laat dan gewoon een appje, laat die uitlekken, strategisch gezien, om weer zijn eigen gelijk te halen, om te laten zien dat hij helemaal geen leugenaar is. Nou, zijn partijgenote Julie Bishop, de oud-minister van Buitenlandse Zaken, en zijn voorganger Turnbull, die hebben inderdaad ook gezegd, van, nou, wat Scott Morrison nu aan het doen is, is gewoon minister-president onwaardig. Dat doet het hele ambt, doet het gewoon geen goed. Dus als je dat hele plaatje zo overziet, nou ja, er is gedoe met Frankrijk, dat is er nog lang niet bijgelegd. Maar op dit moment maakt Scott Morrison ook wel best wel bond in zijn poging om de boel te lijmen of om zijn straatje eigenlijk schoon te vegen. En er zijn andere oud-minister-presidenten die ook van zich laten horen, ook weer op andere terreinen. Zo heb je Keating, die heeft ook in de stoel gezeten. Die gaat Scott Morrison afvallen over zijn China-beleid. Hij zegt, ja, Scott Morrison is veel te hard als het gaat over China. Want we hebben ook heel veel aan China te danken. En we hebben altijd de deur voor ze opengehouden. We hebben ook dankbaar gebruik gemaakt van ze. Dus Australië, met Scott Morrison aan kop, die kijkt te wantrouwig eigenlijk naar China toe. Hier is de afgelopen week best wel discussie over geweest, ook in de media. En eigenlijk hoor je heel duidelijk op dit punt dat men, de Australiërs, Keating niet gelijk geven. Je merkt dat het algemene sentiment in Australië toch wel heel erg anti-China is. Men vindt echt dat Scott Morrison gelijk heeft als het gaat om zijn argwaan naar China toe. En men vindt ook echt hier dat Scott Morrison gelijk heeft om zich te verweren naar die, wat ze noemen, de expansiedrift van de Chinezen. Nou ja, en ondertussen gaat het op federaal niveau economisch eigenlijk niet zo heel erg lekker. De werkloosheidscijfers zijn openbaar gemaakt. En we zitten op een werkloosheidspercentage van 5,2%. Dat is in tijden niet zo hoog geweest. We hebben hier ook wel eens aan deze tafel gezeten. En toen vonden we het eigenlijk allemaal na de corona wel heel erg meevallen. En de werkloosheidscijfers die bleven maar zakken. Dus dat was eigenlijk hartstikke goed. Kijk eens even hoe robuust de Australische economie is.
Toen zeiden wij nog, hoe kan dit?
Ja, maar nu merk je toch wel dat de laatste lockdowns toch wel een enorme klap aan onze economie hebben gegeven. En dat er toch wel heel veel mensen aan de kant van het werkende leven staan. Daar moeten we echt mee oppassen. Mm. En ondertussen komt de campagne eraan. Ik hoorde vrijdag op de radio de datum van 5 maart genoemd. En je merkt ook dat de partijen aan het warm draaien zijn. Scott Morrison die was deze week ook wel op verkiezingstoernooi in Victoria. Die heeft daar ook wel een rondje langs de velden gemaakt. Als je kijkt 5 maart en men nu al campagne begonnen is, dat het een hele lange campagne wordt. Men zal een lange adem moeten hebben. En Scott Morrison, die dus het vuur na de schenen is gelegd als het gaat om klimaatbeleid, die heeft een U-bocht moeten maken. Die heeft nu heel hard geroepen dat hij in het kader van de campagne de elektrische auto's wil gaan stimuleren. Hij heeft daar vrij geld voor vrijmaken. Hij wil elektrische auto's meer op de agenda hebben staan. Nou, daar merk je dat daar echt om gelachen wordt. Niet alleen door zijn tegenstanders, maar eigenlijk door heel Australië heen. Want nog niet zo heel lang geleden, dat is echt niet lang geleden, maakte hij al die elektrische auto's juist belachelijk. Want de Labour, zijn politieke tegenstanders, die kwamen met een uitgewerkt plan ten behoeve van de economie. En elektrische auto's waren daar een belangrijk onderdeel van. En hij heeft toen geroepen, en dat staat ook echt op band of op tape, dus ik op de radio geweest, dat hij dat een belachelijk plan vond. Omdat dan zou mensen niet meer op vakantie kunnen. Mensen zouden hun aanhangers niet meer mee kunnen nemen. En als je op 8 hoog woont, ja, dan zou je een heel lang verlengsnoer nodig moeten hebben. Dus hij maakte dat nog niet zo heel lang geleden belachelijk. En nu is hij dat allemaal vergeten en gaat hij zelf op die elektrische auto's toer. Dus dat is eigenlijk het plaatje als je kijkt naar het federale niveau. Het was een beetje rommelig, er gebeurde heel erg veel. Maar Scott Morrison heeft het allemaal niet echt in de touwen op het moment.
Nee, en je zegt een lange aanloop naar de verkiezingen, maar hij heeft ook wel wat te doen natuurlijk.
Wat uit te leggen bedoel je?
Ja, wat uit te leggen en inderdaad proberen denk ik toch wel wat mensen te overtuigen.
Nou ja, nog niet zo heel lang geleden dacht iedereen het wordt de makkelijkste campagne ooit. Omdat we uit die coronacrisis kwamen en je ziet, en dat is eigenlijk een gouden regel, de regering of de leider die het land door een crisis heeft geholpen, die krijgt eigenlijk automatisch ook de credits om de verkiezingen weer te gaan leiden. Dat zie je bijna overal. Maar hij heeft het toch op een bepaald aantal punten verspeeld. Met name ook op het duurzaamheidsniveau. Dat gaat er nu echt tegen hem keren. En dat sentiment, ook in Australië, is de afgelopen maanden, de afgelopen weken misschien zelfs al, ontzettend snel veranderd. Men voelt ook wel dat we op dat duurzaamheidsvlak gewoon een draai moeten gaan maken. En de vraag is of Scott Morrison dat geloofwaardig kan doen.
Mm-hmm. Ja. Wat ik bijzonder vind, want ik denk dat heel veel mensen zich dat wel herinneren ook. Hè? Hier weet je nooit wie morgen premier is of een partij leidt, want ze kunnen zo aan stoelpoten gaan zagen. Dat nu nog wel rustig is. Of is dat te kort voor de verkiezing, denk jij? Dat ze dat nu echt niet meer doen, dat niemand zich dat in hun hoofd haalt van...
Nou, niemand zegt het. Niemand zegt het. En ik denk ook, ze hebben niet echt 1, 2, 3 een hele goede tweede man daar staan. Of het zou Josh Frydenberg moeten zijn... En die zal natuurlijk wel de ambitie hebben, maar de vraag is of hij er al klaar voor is. Want hij is dan nu wel de treasurer, dat is een belangrijke post, maar daarvoor was hij nog niet zo heel erg veel in beeld. Dus op dit moment hoor je er niks over, maar je hebt gelijk, het kan heel erg snel gaan. Ja. En als de liberalen heel erg zenuwachtig worden, dan schuiven ze misschien Berejiklian nog naar voren.
God.
Maar ja. Zover zijn we nog niet.
Ja, maar zo'n bishop, is die helemaal met pensioenen wat betreft de politiek?
Ja, die is klaar. Die, net zoals Turnbull, die zie je ook niet meer terugkomen. Nee. En dat vind ik ook niet zo heel chic hier. Je ziet die oud-politici die vanuit de zijlijn nog eindeloos commentaar blijven geven. En vanaf de zijland nog een beetje quasi gaan meedoen. En zelfs je eigen politieke vrienden nog een keertje gaat afzeiken. Dat is...
Geval dat je beste stuurlijst aan een wal, hè?
Nou ja, het is eigenlijk zou het zo moeten zijn. Nou, je hebt de kans gehad toen je zelf aan het roer stond, toen je zelf minister-president was, toen je zelf minister was. Op het moment dat je gewipt bent of je komt niet meer terug, dan moet je in de luwte gaan staan. En dan moet je niet heel makkelijk vanaf de zijlijn nog allemaal commentaar gaan geven. Nee. Maar ja, dat is een soort cultuur die zittende minister-president ook wel scherp houdt misschien.
Ja. Wat betreft de staten, ik heb het idee dat het een beetje wat rustiger is geworden. Ik heb persoonlijk heel veel tijd over, niet meer elke dag die persconferenties. Dat scheelt heel veel. We krijgen nu één berichtje binnen cijfers Victoria, cijfers New South Wales en dat is het.
Ja, die cijfers die kabbelen een beetje. Dus daar hoef je niet zo heel veel meer op te letten. Maar nu merk je dat er het normale politieke handwerk moet ook gebeuren. Het is een heleboel wetgeving die afgelopen maanden op de plank lag, die gewoon wel door de parlementen heen gebracht moet worden. Dus bijvoorbeeld zie je in New South Wales, daar heb je nu ook een nieuwe, hele conservatieve premier zitten, Perrottet. En je ziet ook meteen dat hij zijn stempel aan het drukken is. Want wat in New South Wales nog behandeld moest worden, is de euthanasiewet. Een heleboel andere staten is er aangenomen. Maar weet je, deze premier, die gaat die euthanasiewet niet dekken. Die is daar te conservatief voor. Het geloof speelt te veel voor hem een rol. Dus hij wil wat dat betreft heel erg inzetten op palliatieve zorg. Dat betekent dat als mensen aan het einde van hun leven, zijn en dat ze een goede verzorging krijgen, maar niet dat je dan ook mag kiezen om er zelf een einde aan te maken. Wat in New South Wales nu ook op de agenda gekomen is, dat heet Zoe's Law en dat vind ik wel mooi. Hè? Zoe was een ongeboren kindje wat door een geweldsmisdrijf eigenlijk ook verloren is gegaan of overleden is. En haar moeder heeft ervoor gepleit dat als een ongeboren kindje overlijdt door een geweldsmisdrijf, dat als een verzwarende omstandigheid kan worden aangemerkt. Stel nou dat er huiselijk geweld is of dat er een geweldsmisdrijf is en daarbij overlijdt een kindje in de buik, dan kan het als een strafverzwarende omstandigheid worden aangevoerd.
eigenlijk best wel gek dat dat helemaal niet was. Want je mishandelt iemand, maar daarbij heb je ook een leven beëindigd.
Ja, ja, dat werd nog niet zo gezien. En dat wordt nu echt vastgelegd. In Victoria staat een hele omstreden wet op de agenda. Daar is de pandemiewet, zoals ze dat noemen, is ingediend. En eigenlijk heel erg in het kort gaat het erom dat op 15 december aanstaande moet Victoria de noodtoestand die al heel lang geldt, moet ophouden te bestaan. En dan kunnen ze het ook niet meer verlengen. Dus dan moet er wat anders komen. En Dan Andrews wil natuurlijk graag toch wel kunnen ingrijpen als dat nodig is. Of lockdowns kunnen afvaardigen als dat nodig is. Of mondkapjesplicht kunnen afvaardigen als dat nodig is. En dan moet hij een andere weg gaan bewandelen. En daar komt bij dat er tijdens de afgelopen 20 maanden heel veel kritiek op was dat de chief health officer eigenlijk het beleid bepaalde. Zonder controle of wat dan ook. En dat de ministers en ook de premier buitenspel stonden. Hij gaat die macht naar zich toetrekken. Dus in het vervolg, dus als die noodtoestand niet meer geldt, dan is het eigenlijk de minister van Volksgezondheid die kan afkondigen dat er mondkapjesplicht moet komen of dat er een lockdown moet komen, dat soort dingen. Nou, hier is heel veel om te doen. Hij zegt, ja, dit is beter, dat willen mensen graag. En we moeten toch ook iets van zo'n instrument in handen hebben. Maar de tegenstanders, niet alleen de oppositie, maar ook mensenrechtenorganisaties, die roepen van, ja, nee, dit gaat gewoon te ver, omdat je echt het parlement buiten boord zet. Er moet iets van een controle blijven en moet transparant zijn. Het is gewoon onvoldoende transparant. En het is natuurlijk zo, omdat de Labour zo'n grote macht is in Victoria, is de kans groot dat zo'n, toch wel zo'n hele dictatoriale wet gewoon wordt aangenomen. Maar je merkt dat in het land, in de staat, eigenlijk dit niet meer zo gepikt wordt. Mensen zijn heel erg boos. En mensen verzetten zich nu echt best wel venijnig ook. Van de week moest Dan Andrews een persconferentie houden ergens in Bendigo. Dat is een plek ergens in midden Victoria. En die persconferentie moest hij gewoon verlaten, omdat hij gewoon bedreigd werd. Dus je merkt dat de sfeer heel erg verhardt. Het wordt best een hele spannende.
Ja, ja. Internationaal dan. In Zuid-Afrika natuurlijk een president overleden. De laatste witte president van het land, hè?
Ja, F.W. de Klerk. Hij is 85 geworden. Hij was de laatste blanke president. En hij markeerde eigenlijk het eind van het apartheidsregime. Hij is degene geweest die het overleg met Mandela gestart is en samen met Mandela een nieuwe regering is gaan vormen. En samen met Mandela heeft hij toen ook de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. En mooi, frappant, bijzonder is toch wel dat er nog een tape is opgenomen vlak voor zijn overlijden, waarin hij ook nog excuses maakt en nog een keertje aangeeft met een hele gebroken oude stem. Je hoort en alles dat hij heel ziek is, waarin hij ook zijn excuses eigenlijk aanbiedt voor alles, het leed wat het apartheidsregime de mensen heeft aangericht. Mm-hmm. Dus daarmee is toch wel ook een hele markante persoon overleden. Mm-hmm. Nou, ondertussen is het in Europa rommelig. Je merkt dat aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen, dat is ook eigenlijk de grens van de Europese Unie, daar verzamelen zich allemaal vluchtelingen. En Wit-Rusland duwt die vluchtelingen naar de Europese Unie toe. Polen die duwt terug. En die arme vluchtelingen zitten er midden tussen. Die kunnen geen kant op. Nou ja, en merk je ook wel dat de spanning tussen de Europese Unie en Wit-Rusland ontzettend aan het oplopen is. En dat gaat echt over de rug van deze kwetsbare mensen heen. Dat is echt naar om te zien. Het is naar om die beelden te zien. En niemand weet ook waar dat eindigt. Want het wordt nu ook winter in Europa.
Waarom doet Wit-Rusland dit? Het is natuurlijk Poetin die erachter zit, hè? Dat zegt iedereen.
Ja, nou ook Lukashenko, dus de leider van Wit-Rusland, die willen gewoon een appeltje schillen met de Europese Unie. Ze noemen dit een nieuwe vorm van oorlog voeren ook. Dan zadelen ze de Europese Unie op met een golf van vluchtelingen waar ze zich geen raad mee weten. Maar ja, om dat dan over de ruggen van deze mensen te doen, dat is eigenlijk wel heel erg cru.
Ja, en wat wil Lukashenko bereiken dan?
Oh, hij is boos. En hij dreigt nu ook om bijvoorbeeld de gaskraan dicht te draaien. Ja. En misschien ook gehoord dat in Europa, ook in Nederland, de gasprijzen al ontzettend omhoog geschoten zijn, omdat er zo'n tekort is. Zeggen ze ook omdat Rusland een beetje speelt met het openen en dichtdraaien van die gaskraan. En Lukashenko wil dat nu ook gaan doen. Dus hij wil ze ook zijn positie afdwingen.
Ja, dat is best wel spannend eigenlijk.
Ja, het is best spannend. En kijk,
en heel triest, uiteraard.
Ja, en de Europese Unie heeft ontzettend geschoten met deze man. Want het is een dictator en er is ook niks democratisch aan wat daar gebeurt. En de Europese Unie heeft ook allemaal boycotten afgekondigd. En Lukashenko pikt dat ook niet. Die slaat terug.
Dit is zijn wraak. Ja. Ja.
Nou ja, dat de winter inderdaad in Europa aan het intreden is, dat zie je ook wel weer aan de coronacijfers natuurlijk. Dat belooft weinig goeds. En dan denk ik meteen weer, oh jee, als Australië straks uit de winter komt, of uit de zomer komt en naar de winter toe gaat, krijgen wij deze golf dan ook nog een keertje over ons heen? Iedereen is er wel een beetje klaar mee.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.